minuten vooraf een enkele afkondiging. De collecten die zijn voor hulpverlening in binnen- en buitenland bestemd. En dat dan in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus hulpverlening in binnen- en buitenland en bij de uitgang voor het bouwfonds. En de schriftlezing, voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Exodus 21. En we lezen dan de verzen 12 tot en met 29. Dus Exodus 21 vanaf vers 12 tot en met vers 29. Tot zover de afkondigingen. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 113 en daarvan het eerste, tweede en ook het vierde vers. Gij Heere knechten, looft den Heer, looft zijn naam en verbreidt zijn eer. En ook het tweede en het vierde vers van deze prachtige Psalm 113. doenbelijdenis van ons geloof met het apostolicum. En daarna zingen we Psalm 117 helemaal, want het heeft ook maar één vers. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Vanmiddag over het zesde gebod en daarom lezen we met elkaar uit Exodus 21, de verzen 12 tot en met 29. Dus Exodus 21 vanaf het 12e vers. Er staat boven wetten over doodslag en wetten over mishandeling, want het zesde gebod gaat namelijk over: gij zult niet doodslaan. Dus we lezen vanaf het 12e vers. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zeker gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, die het er niet op toegelegd heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vlucht. Maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft om hem met list te doden, zo zult ge dezelve van voor mijn altaar nemen dat hij sterven. Zo wie zijn vader of zijn moeder slaat, die zal zeker gedood worden. Verder, zo wie een mens steelt, het zij dat hij die verkocht heeft, of dat hij in zijn hand, in zijn bezit nog gevonden wordt, die zal zeker gedood worden. Wie ook zijn vader of zijn moeder vloekt, die zal zeker gedood worden. En wanneer mannen twisten en de een slaat de ander met een steen of met een vuist, en hij sterft niet maar valt te bed, indien hij weer opstaat en op straat gaat met een stok, zo zal hij die hem sloeg onschuldig zijn. Alleen zal hij geven hetgeen hij verzuimd heeft. De tijd dat hij niet kon werken, betekent dat, zal hij hem vergoeden. En hij zal hem volkomen laten helen, genezen. Wanneer ook iemand zijn dienstknecht of zijn dienstmaagd met een stok slaat, dat hij onder zijn hand sterft, die zal zeker gewroken worden. Zo hij nochtans één dag of twee dagen overeind blijft, zo zal hij niet gewroken worden, want hij is zijn geld, zijn bezit. Wanneer nu mannen kijven, twisten en slaan een zwangere vrouw dat haar de vrucht afgaat, doch geen dodelijk verderf zij, zo zal hij zeker gestraft worden, gelijk als hem de man van de vrouw oplegt. En hij zal het geven door de rechters. Maar indien er een dodelijk verderf zal zijn, zo zult ge geven ziel voor ziel, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brand voor brand. Dat betekent blaar voor blaar, wond voor wond, buil voor buil. Wanneer ook iemand het oog van zijn dienstknecht of het oog van zijn dienstmaagd slaat en verderft het, hij zal hem vrij laten gaan voor zijn oog. En indien hij een tand van zijn dienstknecht of een tand van zijn dienstmaagd uitslaat, zo zal hij hem vrij laten voor zijn tand. En wanneer een os, een rund, een man of een vrouw stoot dat hij sterft, zo zal de os zeker gestenigd worden en zijn vlees zal niet gegeten worden. Maar de heer van de os zal onschuldig zijn. Maar indien de os tevoren stoten geweest is en zijn heer is daarvan overtuigd geweest en hij hem niet bewaard heeft en hij doodt een man of een vrouw, zo zal die os gestenigd worden en zijn heer zal ook gedood worden. Tot zover. Laten we samen in ons gebed de Heere bidden om zijn zegen, danken voor wat we uit zijn hand mogen ontvangen. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder J. Schoeman en ook broeder G.J. Blankenstein weer thuis zijn. Ze zijn uit het ziekenhuis ontslagen. En we willen aan de Heere opdragen, zuster van Ravenswaai van Capelle, die is ook uit het ziekenhuis ontslagen, maar die verblijft nu tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen. En ze hoopt binnenkort ook een plekje in de schakel te krijgen hier in de Engelenburg. We willen aan de Heere opdragen broeder R. van den Brink. Hij is behoorlijk ziek. Gelukkig nog niet levensbedreigend. Maar zijn vrouw heeft gisteren gebeld of we toch vandaag voorbeden voor hem willen doen. Het gaat veel minder goed dan gehoopt. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. We mochten met elkaar Psalm 113 zingen, Heere, en wat is dat toch een prachtige psalm. In Psalm 113 dan mag de dichter verwoorden wie u bent. Dat u zo groot bent. Dat u het wereld rond beheerst en bestuurt. Dat u op uw troon zit. Maar hij mag ook uw barmhartigheid bezingen. Wie is aan onze God gelijk? Die armen opricht uit het slijk. En hen plaatst naast prinsen en naast wereldgroot. Want dat is toch in wezen, Heere, wat u doet. Als u ons begenadigt, als u ons vergeving van onze zonden schenkt, dan worden we toch eigenlijk op die hoogte gebracht van kind van u. Dan worden we op die hoogte gebracht dat we eigenlijk nog meer voor u betekenen dan prinsen en wereldgroot. Wie is aan onze God gelijk? De psalmdichter is er vol van en geef, Heere, dat wij er ook wat van mogen kennen, dat we er vol van mogen zijn. Wie u voor ons wilt zijn, in de Heere Jezus Christus. Wij zijn vanmiddag weer bij elkaar, heren. Hier in de kerk en ook via de kerktelefoon meeluisterend. En we komen samen bidden om uw zegen. Daar weten we ons afhankelijk van. Want hoe zullen we met zegen, met vrucht vanmiddag hier in de kerk zijn, als u ons niet die bijzondere zegen geeft, die bestaat in de opening van ons hart, in de opening van de dingen van uw woord. Uw geest, daar smeken we samen om. Dat die ons leidt bij ons luisteren, bij ook het verkondigen. Want we zijn niet alleen als gemeente afhankelijk van de leiding van uw geest. We zijn ook als uw dienaar, die onderwijzen mag, daar diep van afhankelijk. We bidden, heren, dat we een goed uur met elkaar mogen hebben. Dat we onderwezen mogen worden vanuit uw woord. Zodat we straks het tegen elkaar kunnen zeggen. We hebben onderwijs van de heren zelf ontvangen. Wij willen samen uw grote naam danken, heren. Onze broeder Schoeman mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En datzelfde geldt ook van onze broeder Blankenstein van de Aletta Jacobslaan. En wat zijn deze broeders ziek geweest? Wat zijn er een zorgen geweest? Maar u heeft alles wel gemaakt. En daar zijn ze ook diep van doordrongen, allebei de broeders. En het is ook hun diep verlangen om vanmiddag hier, in het midden van ons, u de lof daarvoor te brengen. U daar de dank voor te brengen. U daarvoor te verheerlijken. U heeft in hun hart en hun levens nog willen geven wat ze nodig hadden. En we dragen deze broeders ook van harte aan u op. Bij de weduwnaren. U weet wat nodig is in hun omstandigheden, lichamelijk en geestelijk. En we leggen deze beide broeders van harte ook verder in uw goede handen. Wij willen samen ook dankzegging doen, heren, voor het feit dat zuster van Ravenswaai van Capelle weer uit het ziekenhuis ontslagen kon worden. Op dit moment is ze tijdelijk in een tehuis. En u weet van haar omstandigheden. We zijn dankbaar dat ze tot zover herstellen mocht. Maar voor het verdere herstel is ook uw zegen onontbeerlijk. Wilt u haar alles geven, heren, wat ze nodig heeft, lichamelijk en ook geestelijk. En gedenk ook haar man, onze broeder. Wij willen samen voorbeden doen, heren, voor onze broeder Ruud van der Brink. Hij is zo ernstig ziek geworden. En het is ook de behoefte van hem en zijn vrouw om uw naam aan te roepen in het midden van de gemeente. En we dragen onze broeder dan ook van harte aan u op. Heren, de behandeling die hij krijgt of die hij in de komende week zal ontvangen, wil die bijzonder zegenen. Wilt u met hem zijn en wilt u hem omringen met uw zorg en met uw liefde. Gedenk hem, gedenk zijn vrouw, allen die om hem heen staan. We dragen ze van harte aan u op. Vandaag mogen wij ook onze gaven geven voor hulpverlening in binnen- en in buitenland. En vanmorgen is daar ook al aandacht aan geschonken. Maar ook vanmiddag willen we al de noden die er op deze aarde zijn, willen we aan u opdragen. Wat zijn er niet in mensen die tekorten hebben, tekort aan voedsel, tekort aan medische hulp, tekort aan wat we dan noemen de eerste levensbehoeftes. Heren, wat een zegen dat we als kerken zo samen ook iets van die nood mogen lenigen. Maar wilt u ook geven, heren, dat wat we vandaag dan als kerken mogen afstaan en bijeenbrengen, dat het ook daadwerkelijk tot hulp en bijstand zal zijn van mensen in nood. En we dragen ze van harte aan u op. Niet alleen als het gaat om de lichamelijke aspecten en om de maatschappelijke kanten van de nood, maar ook als het gaat om de geestelijke kant van de nood. Want in wezen is die kant nog het allerzwaarst. Ieder mens is immers op weg naar zijn eeuwige bestemming. En heren, dat ook niet alleen dan zo de daad ook mag laten uitkomen dat we met hem bewogen zijn. Maar dat we ook in woord deze mensen mogen aanspreken en deze mensen mogen wijzen op de Heer Jezus Christus, in wie alle leven ligt en in wie de zaligheid ontvangen is. Zo komen wij samen als gemeente een ogenblik voor uw aangezicht. Wil ook ditmaal ons verhoren, Heere, niet op grond van onze waardigheden, maar op grond van uw belofte, in de Heere Jezus Christus uit genade alleen. Amen. Uit Psalm 5 willen we samen een paar versen zingen. Het 4e, het 6e en ook het 12e vers. Dus uit de 5e psalm, het 4e, het 6e en ook het 12e vers. We lezen vanmiddag vraag en antwoord 105 van zondag 40. Wat eist God in dat zesde gebod? Gij zult niet doodslaan. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteer, haat, kwets of dode, maar dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mijzelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef. Waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. En we zingen uit Psalm 119, vers 58 daarna: Gij bozen wijkt opdat ik steeds het gebod van mijn Heer nauwkeurig moog bewaren. Gemeente, hoe kijkt u tegen de geboden aan? Ik bedoel eigenlijk te vragen, hebt u al in uw hart iets gekregen, iets ontvangen van wat de dichter van Psalm 119 verwoordt als die zegt, ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak en mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. Hebben wij in ons leven al iets van verlangen om de geboden van de Heere te houden? Dat we zeggen, dat is toch tot eer van de Heere. Dat is tot heil ook van mezelf en van mijn medemens. Ik zou daar vanavond zo eens mee willen beginnen met die vraag. Ik zou dat ook aan jullie willen vragen, jongeren. Hoe kijk je naar de geboden? Misschien dat voor jou nog wel een beetje zo is dat je denkt, ach, die geboden. Dus altijd maar, je mag dit niet en je mag dat niet. En ja, ik wil eigenlijk liever zelf uitmaken wat ik doe of wat ik laat. En ik hoop dat jij ook in je leven gaat ontdekken dat het goed is dat de Heer zijn geboden gegeven heeft. En dat je, als je die geboden aan de kant schuift, dat je daarmee uiteindelijk natuurlijk God onteert, maar dat je daarmee ook jezelf en je naaste tekort doet. De geboden die de Heer ons heeft gegeven, gemeente, die zijn tot leven, die zijn goed voor ons. En als dat van één gebod geldt, dan geldt dat wel van het zesde. Gij zult niet doodslaan. Het zijn maar vier woordjes. Maar we proeven allemaal wel dat het in dat gebod gaat om het leven. De Heere beschermt het leven. Het leven van onszelf, het leven van onze medemensen. En de Heere die zegt ook tegen ons, we moeten respect hebben voor het leven. Respect. We moeten heel goed weten dat het leven kostbaar is. Nou, en daar gaat het vanmiddag over. En ook wat de consequenties, de praktische consequenties van die visie dan zijn. En ik heb als thema heel eenvoudig respect voor het leven. Respect voor het leven. Gij zult niet doodslaan. Vier woordjes. Niet zoveel. In die vier woordjes zegt de Heere, ik bescherm het leven. En dat is geen overbodige luxe, want laten we nou maar wat dat betreft heel gewoon tegen elkaar zeggen dat het leven op deze aarde vaak helemaal geen waarde heeft, hè? Wat worden er niet een moorden gepleegd? Ik heb eens gelezen dat elke 30 seconden op deze aarde ergens iemand van het leven wordt beroofd. Maar ja, je ziet het eigenlijk al in de Bijbel. Je ziet het al in Genesis 4. Die bekende geschiedenis van Kaïn en van Abel, nietwaar? Een broedermoord, kan het erger? Vreselijk toch? Kaïn sloeg zijn broer dood. Hij was jaloers. Maar wat zijn er na die eerste moord, niet een geweldig aantal moorden gevolgd tot op de dag van vandaag toe? En dat, zo zegt de Heere hier in het zesde gebod, dat is nou tegen mijn wil. Gij, mens, waar ter wereld ook, gij zult niet doodslaan. En daarin beschermt God het leven van onze medemensen. Hij draagt, zo zou je kunnen zeggen, daar zorg voor. Hè? Maar weet u, gemeente, als mensen nou toch dat gebod overtreden, als mensen toch het leven van hun medemens wegnemen, dan onteren ze ook God zelf. Ik zou daar vanmiddag ook even aandacht voor willen vragen. Dat is namelijk een kant van de zaak die we meestal niet erg in het oog vatten. God is de eigenaar van het leven. Dat blijft Hij ook. Ik zou vanmiddag willen zeggen, wij moeten ervan doordrongen zijn, gemeente, dat wij als mens de kroon zijn op de schepping. In onze samenleving is het zo dat heel wat mensen die denken dat alle leven op één lijn staat. Het is een beetje cru uitgedrukt, maar die mensen die zien het in feite zo, of je nou een hond bent, of een kat, of dat je nou een mens bent, dat maakt allemaal niet uit, het is allemaal één en al leven. Maar wij weten vanuit de Bijbel dat het anders ligt. God heeft ons als kroon op de schepping gemaakt. Wij zijn bijzonder waardevol voor God. En dat leven dat Hij ons geeft, dat is bijzonder. Hij zegt, ik heb jullie geschapen naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. Naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. En dat betekent dus dat we zo waardevol zijn voor de Heere. En daarom, als de ene mens nou de andere mens van het leven berooft, natuurlijk, dat is verschrikkelijk, hè? Dat treft zo'n medemens. Maar het treft God ook. Dat treft God ook. Dan zegt de Heere, nou heb je mij ook onteerd. Ik heb dat leven geschonken. Dat leven is ook van mij. Je hebt het ook weggenomen. Dus bij elke moord wordt ook de ere van God geschonden. Dat is eigenlijk een kant van de zaak die we vaak wat minder belichten, ook wat minder in het oog hebben, gemeente. Maar daarom dacht ik dat het goed is dat we daar zo vanavond even bij stil zouden staan. De Heere verbiedt het doden, het moorden. Nou ja, ik denk dat dat ook voor de hand ligt, dat dat ook in onze samenleving gelukkig zo is. In de wetten van ons land ligt het ook vast. Er is eigenlijk, als je de Bijbel leest, maar één uitzondering. Dat is noodweer. En wat is nou noodweer? Nou, noodweer, dat is bijvoorbeeld, er komt iemand die komt op je af en die wil je van het leven beroven en je verdedigt je. En bij die verdediging komt de ander dan te sterven. De Bijbel noemt een voorbeeld van een inbreker. Maar dan is de Bijbel wel heel erg onderscheidend. Ik bedoel dit. Dan zegt de Bijbel, als zo'n inbreker nou 's nachts komt en er ontstaat dan een worsteling en je slaat zo'n inbreker, dus waar dan mee? En die komt daardoor te sterven, dan ben je onschuldig. Had die inbreker maar niet bij jou in huis moeten komen 's nachts. Maar gebeurt het nou overdag, dan kun je de zaken overzien. En dan mag het niet. Dan mag je niet zo'n inbreker zo slaan dat hij sterft. Dan sta je schuldig als je het doet. Dus zo, om zo te zeggen, onderscheidend is de Bijbel toch wel weer. Zo secuur, hè? Kun je zien hoezeer de Heere ook dat leven hoog acht. Hè? Noodweer. Ik zou tegen onze jongeren willen zeggen vanmiddag, jij hebt toch geen spelletjes op de computer waarbij het bloed, om zo te zeggen, van het scherm spat. Hè? Er zijn wel van die spelletjes, je weet dat wel. Hè? En ik weet het wel. Veel van onze jonge mensen die vinden dat prachtig, maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Respect voor het leven. Als de Heere tegen ons zegt dat het leven bijzonder is, dan moet je ook daar niet in spelletjes op een andere manier mee omgaan. Dus daarin moet je ook zuiver zijn. Dus geen moordspelletjes op je computer. Nee. Wij moeten respect hebben voor het leven. Nou ja, dan moeten we natuurlijk ook met elkaar bespreken die kwestie die altijd weer pijn doet. Abortus, provocatus, in onze samenleving al tientallen jaren is dat de praktijk. Het is wettig toegestaan, er zijn wel wat regels, voorwaarden. Maar die voorwaarden die zijn zo flinterdun dat als iemand abortus wil laten plegen, dan zal die dat ook wel kunnen laten doen. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat er ongeveer 30.000 abortussen per jaar in Nederland plaatsvinden. 30.000. Veenendaal heeft 60.000 inwoners. Dus elk jaar wordt de helft van de inwoners van Veenendaal geaborteerd. In 2 jaar het hele inwoneraantal van Veenendaal. Dan kun je een klein beetje je voorstellen van om hoeveel aantallen het gaat. Het is verschrikkelijk. Het is leven. Door God gegeven. Het wordt in de knop gebroken. Ach, zeg maar, je moet niet zo dramatisch doen. Het is maar een klompje cellen. Wie kan zeggen wanneer de ziel in een mensenleven vloeit? Dat kan niemand zeggen. En daarom moeten we ervan uitgaan dat bij de allereerste conceptie al de ziel ook in de vrucht komt. Daar moeten we maar van uitgaan. Dan gaan we het meest veilig. En daarom, als je dan ook op wat voor manier dan ook zo'n vruchtje afbreekt, dan betekent dat dat je toch dat leven doodt. En de Heere zegt, dat mag niet. Respect voor het leven. Het is van mij, ik heb het gegeven. Er zijn heel wat situaties waarin mensen besluiten om leven in de moederschoot af te breken. En vaak zijn het ook heel erg, laten we maar heel eerlijk zijn, ook heel erg trieste omstandigheden. En je hebt ook daarmee te doen. We moeten daar ook voor bidden, gemeente. Voor die meisjes die in nood gekomen zijn en die daarom geen andere uitweg zien. Het werk van de VBOK mogen we wat dat betreft wel hartelijk ondersteunen. Maar er worden ook abortussen gepleegd, omdat mensen daar heel erg makkelijk over denken. Het huis is te klein, de financiële mogelijkheden zijn te beperkt. Of, zoals professor Velema eens een keer tegen ons zei, misschien heb ik het al eerder gezegd, dat iemand had hem opgebeld en die had een abortus laten plegen, omdat zij en haar man, die hadden een strandpaviljoen en dat ging dan open in juni tot september. Nou ja, dan kon je dus in juni tot september kon je geen kind krijgen. En dat zou dan net gebeuren, dus hadden ze het kind maar laten weghalen. Dat is natuurlijk ontzettend triest. Hè? Dat is berekenend. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Misschien dat er iemand onder ons is die zegt van, dominee, hoe zit dat nou, hè, als er nou een verkrachting heeft plaatsgevonden? Hè? Of wat ook helaas gebeurt, dat is ook incest. Hè? En daar ontstaat nou zwangerschap van. Wat moeten we dan? Dat is ook ontzettend ingrijpend. Hè? Dan denk ik dat je allereerst maar even stil moet zijn en dat je buigen moet onder die ellende. Maar aan de andere kant moeten we dan het jonge ontvangen leven, moeten we dat dan slachtoffer laten worden van de situatie? Professor Dauma zegt in zijn prachtige commentaar op de 10 geboden en ook op het 6e gebod. Professor Dauma zegt, je kunt dan maar beter ook zo'n kindje geboren laten worden. En als je er niet voor kunt zorgen, ter adoptie afstaan. En ik ben het er eigenlijk ook mee eens. Er is eigenlijk ten diepste maar één reden waarom je dan voor abortus zou kunnen kiezen. En dat is de zogenaamde medische indicatie, als het leven van de moeder gevaar loopt. Gelukkig is dat in onze samenleving bijna niet meer het geval. Maar anders moeten we denk ik toch zeggen, hè, dat deze dingen in strijd zijn met het gebod, het heilzame gebod van God. Het gaat over leven. Vanavond. Nou ja, dan kom je natuurlijk eigenlijk als vanzelf al op die andere situatie, hè, die bedreigd is. Niet alleen aan het begin van een mensenleven, maar ook aan het einde van een mensenleven wordt er vaak ingegrepen. Dat noemen we dan euthanasie. We hebben daar een mooi woord voor bedacht. Euthanasie. Thanatos betekent dood, eu betekent goed. Dus de goede dood. Maar zo goed is het niet als mensen ingrijpen. Herinnert u zich nog even wat ik net gezegd heb? God heeft het leven gegeven. Hij blijft de eigenaar ook van het leven. Dat betekent dat wij daar af moeten blijven. En dat betekent eigenlijk dat je dus in alle gevallen ook de euthanasie moet afwijzen. Ook al heb je begrip en moet je dat ook hebben voor het lijden dat er is, voor de nood die er kan zijn. En wat dat betreft, gemeente, ik weet niet of het u vergaat, maar soms als je alle nood en alle lijden op deze wereld ook ziet en soms ook in je eigen leven er wat van meemaakt, wat kun je dan soms ook niet ernaar verlangen? O Heere Jezus, komt u toch maar terug. En dat uw koninkrijk toch helemaal komen mag. En dat er een einde komt aan alle nood en alle lijden en alle moeite. Dus gemeente, als je zegt dat we euthanasie afwijzen, dan doen we dat niet met droge ogen. Dan doen we dat niet omdat we zeggen, nou, we hebben geen oog voor de nood. We hebben er wel voor oog voor, maar we hebben voor alles oog voor het heilzame gebod van onze God. Gij zult niet doodslaan. Misschien ten overvloede, gemeente, daar wil ik ook niet eens zo heel erg veel van zeggen hoor. Maar misschien ten overvloede, maar toch even opgemerkt. Er is verschil tussen euthanasie en er is ook verschil tussen een behandeling of het staken van een behandeling die de dood ten gevolg heeft. Euthanasie wil zeggen daadwerkelijk medicijnen of een spuitje geven, zodat de patiënt overlijdt. Maar soms moet een arts ook een medische behandeling toepassen of die juist niet toepassen, die de dood ten gevolge heeft. Maar ja, dat is wat anders. U begrijpt, er zit daar geen opzet achter. Het is niet een daadwerkelijk proberen om het leven te beëindigen. Iemand schreef, er moet ook ruimte zijn om te sterven. En dat is ook zo. Wij mogen de ander niet moedwillig van het leven beroven. Ook niet als de ander ongeboren is of als de ander oud geworden is of als we denken dat het leven niet meer zinvol is. Wij mogen ook, en nu kom ik op een situatie die ook ontzettend ingrijpend is en zeker als je daar in je familiekring mee te maken gekregen hebt, dan is dat heel erg zwaar en pijnlijk. Je mag ook jezelf niet van het leven beroven. En dat is toch iets wat in onze samenleving veel voorkomt. Ik heb eens met iemand gesproken die bij de Nederlandse spoorwegen werkt. En ik weet niet eens meer wat voor cijfer hij noemde. Maar het was schrikbarend hoeveel mensen zichzelf van het leven beroven door zich voor de trein te werpen. Maar dat is nog maar een topje van de ijsberg. Er zijn ook mensen die het op een andere manier doen, door medicijnen of wat dan ook. En daar zit natuurlijk altijd een geweldig stuk nood achter. Want een mens komt niet zomaar tot zo'n geweldig ingrijpende daad. Dat is te begrijpen. Een mens heeft ook van zichzelf het leven lief. Maar toch, er kunnen situaties zijn, hè, dat mensen geen andere uitweg meer zien. We moeten in de allereerste plaats oog hebben voor de nood van mensen. Maar mogen we dan als volgende stap dan tegen elkaar zeggen dat als je het niet meer ziet zitten, dat je er dan wel uit mag stappen, zoals men vandaag zegt? Nee, natuurlijk niet. Dat is juist een stap te ver. Omdat God zegt, hè, gij zult niet doodslaan, geldt ook van je eigen leven. En wat moet er nou zeggen tegen mensen die depressief zijn? Mensen die soms geen andere uitweg meer zien. Nou, wat we er tegen moeten zeggen, gemeente, dat is, er is wel uitzicht voor een mens. Ook al zie je het niet. He, en vanmorgen is daar ook in de preek op gewezen, Johannes 5. He. Vond u het ook niet zo prachtig, hè? Dat terwijl de menigte aan het feest vieren was in Jeruzalem, en die mensen daar in Bethesda lagen, dat de Heere Jezus dan niet met die feestvierende menigte opgaat, maar dat hij naar Bethesda gaat en dat hij daar die mens opzoekt in zijn nood, in zijn ellende. De Heere Jezus zoekt juist mensen in hun ellende op. En er is niemand die hoeft te denken dat zijn nood te groot is voor hem. Er is niemand die hoeft te denken dat hij te zondig is, dat de Heere zich met hem zou willen bemoeien. De Heere Jezus komt naar ons toe in onze nood, in onze moeite. We mogen het van hem verwachten. Nou, dat is misschien, zegt er iemand, makkelijk gezegd, dat weet ik wel. Ik heb er ook wel eens mee te maken dat ik probeer om mensen te wijzen op de Heere en dat het eigenlijk soms niet verder komt. Maar toch, we mogen het doen. We moeten het doen. Er is een weg van uitkomst, van leven, van troost in de Heere Jezus Christus. Als er geen evangelie was, gemeente, dan was het anders. Maar er is een evangelie. Er is een Christus bij wie we het mogen zoeken en bij wie we het mogen vinden. Als er onder ons zijn die met deze dingen worstelen, ik hoop dat ze met anderen erover spreken. Ik hoop dat ze de drempel overgaan en met ons, als mensen die in de gemeente pastoraat mogen doen, ook contact opnemen. Ik denk ook aan jonge mensen. Lieve jonge mensen, het is nooit hopeloos. Echt niet. Denk dat nooit. Zoek hulp als je ermee worstelt. Als we met elkaar dit zesde gebod overdenken, dan komen wij ook bij een volgend punt. Wij mogen ook onze naaste of onszelf niet in gevaar brengen, zodat het de dood tot gevolg kan hebben. Dus je zou ook kunnen zeggen, de Heere verbiedt ook al dat roekeloze en dat onvoorzichtige. Ik zal je vertellen, gemeente, in de Bijbel, en we hebben dat ook samen gelezen, worden ook een aantal concrete dingen daarover gezegd. Bijvoorbeeld, misschien is het u wel opgevallen over die os, die stier. Er staat er in de Bijbel, als een boer weet dat hij een stotige stier heeft, dus een stier die echt door het dolle heen is, om zo te zeggen, en hij schermt die stier niet af, en er gebeurt een ongeluk, iemand wordt door die stier gestoten, zodat hij sterft, dan zegt de Bijbel, dan is niet alleen die os die is schuldig, maar ook de eigenaar, de boer ook. Want die had ervoor moeten zorgen dat beest geen schade zou kunnen aanrichten. Een ander voorbeeld, er staat in de Bijbel op een gegeven moment ook van, als je nou een huis hebt, hè, en je hebt een plat dak, en je bouwt daar niet een leuning omheen, hè? En je krijgt gasten en die lopen op het dak en die vallen dan van het dak af. Nou, dan ben jij verantwoordelijk. Had je maar een leuning moeten bouwen om dat platte dak. Dus zo concreet is de Bijbel. Je moet voorzichtig zijn. Je moet ook je voorzorgsmaatregelen treffen. Je mag jezelf, maar ook je naaste, niet moedwillig in gevaar begeven. Ik vond het eigenlijk ook wel mooi, een hele praktische uitwerking. Als het nou winter is en je stoepje is glad, dan moet je als christen je stoep toch ook schoonmaken. Want als er iemand overloopt en die zou vallen, juist voor jouw deur of op jouw stoep, ja, dan ben jij eigenlijk verantwoordelijk. Mooi, hè? Dus in wintertijd toch maar aan het vegen en zout strooien, hè? Nou ja, er zit nog iets anders bij. Flesjes met gevaarlijke inhoud moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden. Heel praktisch. Want daar kunnen geweldig grote gevolgen aan vastzitten. Iedereen weet dat. Dus moeders, niet slordig met die spullen, hè, oppakken die handel. Wij mogen elkaar, wij mogen ook onszelf niet moedwillig in gevaar begeven. Dan kijk ik ook natuurlijk naar het verkeer. Ik ben zelf ook verkeersdeelnemer, dat is natuurlijk zo. Maar je schrikt wel eens. Ja, ook wel van jezelf. Je moet jezelf ook wel eens een keer tot de orde roepen. Je denkt, nou, zo hard hoeft dat hier nou ook weer niet, hè? Maar je schrikt ook wel eens van anderen. Als ik ze soms op die brommetjes hier door het dorp zie vliegen zonder helm of zo. Dan denk ik wel eens, nou, er zal maar wat gebeuren. Of ze zullen maar iemand aanrijden. Risico's, ja, je kunt ze helaas niet helemaal elimineren. Dat is waar. Maar je moet er wel, zoveel als mogelijk is, moet je ervoor zorgen dat er geen gevaren ontstaan. In het verkeer moet je ook, wat dat betreft, voorbeeldig je gedragen. Zeker als christen. En dat zou ik tegen onze jonge mensen ook willen zeggen. Laat dan die anderen maar roekeloos en stoer zijn. Realiseer je dat het om het leven gaat. Nou ja, het gaat om niks. Ja, nee, het gaat niet om niks. Het leven kan ermee gemoeid zijn. Niet alleen maar, je kan je fiets eens een keer of je brommer in elkaar rijden of je auto. Zeg, nou ja, vooruit dan. Maar je kan het leven van jezelf of van je medemens ook wegnemen. Dat is het. En daarom, voorzichtig. Als christen moet je daar van doordrongen zijn. Dus toch maar voorzichtig en niet roekeloos. Nog een hele concrete toespitsing van het zesde gebod, gemeente. En ach, als ik dat zeg, dan zegt iedereen, oh ja, oh ja. Wees voorzichtig met alcohol. De Bijbel zegt, wijn verheugt het hart. Maar wijn kan ook bijten als een slang en gif spuwen als een adder. Anderhalf week geleden is hier iemand geweest van de stichting Voorkom. En die heeft ook al die dingen op een rij gezet. En als je dat dan allemaal weer meemaakt en ziet wat er gebeuren kan. En gebeurt ook door alcoholmisbruik. Dan zeg je, het is verschrikkelijk, mensen. En daarom voorzichtig. Niet stoer doen. Het gaat om het leven. Van God. Het is niet van jou. Het is van de Heere. En daarom zegt de Heere, voorzichtig met dat leven. Overvloedige alcohol moeten we wegbannen uit ons leven. Voorzichtig. Drugs moeten we helemaal niet gebruiken. Jongelui, ook geen experimenten. Echt niet. Want dat gaat van kwaad tot erger. Je moet niet denken dat je dat ook maar eens moet hebben meegemaakt. Liever dat niet meemaken. Stel je voor dat je eraan verslaafd raakt. Je moet er niet aan denken. Kappen met die handel. Nooit aan beginnen. Gewoon streep zetten. Gewoon. Nee, duidelijk. En tabak, daar moet je ook voorzichtig mee zijn. Ik zal niet zeggen dat je helemaal niet mag roken. Maar als je weet wat de risico's zijn, dan besef je toch ook wel dat je er heel erg voorzichtig mee moet zijn. Als het even kan, lieve mensen, probeer ermee te stoppen. Nou ja, en zo hebben we het dan vanmiddag, met elkaar gehad over het zesde gebod. Er zijn nog meer kanten aan het zesde gebod, maar dan zou het vanmiddag allemaal te veel worden. Dan kunnen we het ook allemaal niet meer bevatten. We moeten het ook verwerken en toepassen. Dus als de Heer ons het leven geeft, hopen we dan volgende week met elkaar verder te gaan over dit zesde gebod. Maar ik hoop dat we vanmiddag begrepen hebben dat we voorzichtig moeten zijn met het leven. Omdat het leven van de Heere onze God is. Amen. Laten wij samen danken en bidden. We hebben vanmiddag weer begrepen, Heere, dat het leven niet van ons, maar van U is. U zegt in uw woord, ik heb u geschapen, o mens, naar mijn beeld en naar mijn gelijkenis. We zijn de kroon op uw schepping en u blijft de eigenaar ook van het leven. U geeft het leven en u neemt het op uw tijd ook weer weg. Heren, het heeft allerlei praktische consequenties. We hebben daar met elkaar over doorgedacht. En dan blijkt ook dat er geweldig veel nood is op dit gebied. We willen vanmiddag ook die nood aan u opdragen. Als het gaat om abortus provocatus, dan zit er heel dikwijls ook zoveel ellende achter. Van meisjes die geen andere kant op denken te kunnen. Heren, we bidden voor ze. We dragen ook het werk van de VBOK aan u op. Wilt u dat werk zegenen, Heren? Dat ze ook een doelgroep mogen bereiken. We hebben het gehad met elkaar over levensbeëindiging. In deze samenleving ook zo gewoon. Maar soms ligt daar ook zoveel nood achter. Heren, dat mensen mogen komen tot u. En in de Heere Jezus Christus, hun zaligmaker en hun koning, hun heden en hun toekomst mogen ontdekken. Dan hebben ze alles. Heren, we hebben het met elkaar gehad ook over zelfdoding. Een heel pijnlijk onderwerp. Zeker als we er in de nabije omgeving ook mee te maken hebben gehad. En ook wat een nood en een pijn en een verdriet zitten daar niet achter. De gebrokenheid van het leven, Heren. Gevolg van onze zonden. Onze zondeval. Ze worden zichtbaar. Als mensen in zulke omstandigheden zijn terechtgekomen. En we dragen van harte die mensen aan u op die worstelen. Misschien zijn ze er ook onder ons die vanmiddag dachten dat het over hen zelf ging. Heere, wilt u geven dat we ervan doordrongen mogen zijn. Dat u de barmhartige bent. Die naar ons wilt omzien. Die in onze nood ook uitkomst wilt geven. Heren, we danken u dat we zo vanmiddag in alle rust weer bij elkaar mochten zijn. We danken u dat u ook uw dienaar weer de gezondheid en de kracht hebt gegeven om vanmiddag te mogen voorgaan. Geen vanzelfsprekendheid, uw genade, waarvoor we dankbaar zijn. We bidden voor elkaar, heren, we dragen elkaar ook op met betrekking tot de week die voor ons ligt. U weet wat we weer hebben te doen, wat ons werk van ons vraagt, wat de opleiding van ons vraagt, wat het werk thuis in het gezin van ons eist. Heere, geef wat we nodig hebben. We dragen elkaar in alle verbanden van harte aan u op. Zie ons aan en blijf ons aanzien. In uw genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, het eerste en het tweede vers. Dat is de slotzang van deze middagdienst. En we geven onze gave voor de diaconale hulpverlening in binnen- en in buitenland. Ga in vrede. De nieuwe week weer in. Met u dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.